En vervolgens zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmiddag zijn uit het Nieuwe Testament. En wel uit het laatste Bijbelboek Openbaring. En daarvan het 5e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14.
En ik zag de rechterhand desgenen die op de troon zat, een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel, uitroepende met een grote stem, wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, noch hetzelfde inzien. En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, noch hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij, wee niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en zie in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, de welke zijn de 7 geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgenen die op de troon zat. En als het boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk citers en gouden violen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed, uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen. En hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000, zeggende met een grote stem, het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn, en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden, amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid.
Jonge mensen, wij weten allemaal dat het boek Openbaring aan Johannes getoond wordt. De dingen die haast moeten geschieden. En we hebben een van die visioenen gelezen met elkaar. En in dat visioen ziet Johannes de Heere zitten op zijn troon. Geweldig indrukwekkend is dat voor Johannes als hij daar de Heere ziet zitten op die troon. Met die regenboog daarboven, donder en bliksem die vanuit die troon gaan, als getuigen van de heerlijkheid en de majesteit van God. Maar Johannes ziet ook iets anders. Hij ziet in de rechterhand van God een boek, een boekrol. Een boekrol die van binnen en van buiten beschreven is. Maar het is heel opmerkelijk, die boekrol kan niet ontrold worden. Daar kan niet uit gelezen worden. Waarom niet? Het staat er zo duidelijk. De boekrol was met 7 zegelen verzegeld. En dan komt er een engel die roept met sterke stem, wie is waardig om dit boek te openen? En als het ware zien wij in onze gedachten die engel rondkijken of er iemand naar voren komt om die boekrol te openen. Maar niemand wordt waardig geacht om die boekrol te openen. Hij kan dus niet geopend worden. Niemand is in staat om die zegelen te verbreken. Niemand heeft daar de bevoegdheid voor. En dan begint Johannes te wenen. Hij begint te huilen. En waarom? Omdat niemand dat boek kan openen. Maar waarom brengt hem dat tot die tranen? Wel omdat op die boekrol geschreven staat de raad van God in de verlossing van zijn kerk door de komende oordelen heen. In die boekrol wordt geschreven wat er staat te gebeuren na de hemelvaart van de Heer Jezus. Hoe dat Gods kerk door de oordelen heen thuisgehaald zal worden door de overwinning van het Lam. Maar nu kan die raad Gods niet bekendgemaakt worden, niet openbaar worden. En zo ervaart ook Johannes het, dan kan de kerk niet zalig worden. Hoe moet dat nu? Als die raad van God niet uitgevoerd kan worden, omdat niemand in staat is om die raad uit te voeren, het blijft verzegeld. En dan komt daar een troostvol en heerlijke boodschap tot Johannes, als daardoor die engel gezegd wordt: ween niet, Johannes, zie de leeuw uit de stam van Juda, uit de wortel Davids. Hij heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. O, dan mag Johannes zien dat hij komt, de Heer Jezus Christus. Hij is waardig om dat boek te openen, omdat hij de dood heeft overwonnen, de prijs heeft betaald, het leven heeft verworven voor zijn kinderen. Nu kan de rol des boeks geopend worden. En zo mag hij het ook lezen. En ik zag en zie in het midden van de tronen van de vier dieren, in het midden van de ouderlingen, een lam staande als geslacht, hebben de zeven hoornen en zeven ogen, de welke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En het lam kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgenen die op de troon zit. Daar mag hij zien, de Heer Jezus Christus, het lam dat overwonnen heeft, de leeuw uit de stam van Juda. En wat mag hij dan zien? Wel, dat heerlijke moment van de hemelvaart van Christus en het ingaan in de troonzaal. Hier mag Johannes blikken, waar de discipelen een wolk zagen onder de voeten van Christus komen, toen hij inging in de hemel. Hier mag Johannes zien, in de weg van een visioen, hoe dat lam inging en kwam voor de troon en het boek nam. Het boek met de raad Gods over de verlossing van zijn kerk door de oordelen heen, hoe dat nu de Zoon kwam te zitten aan de rechterhand van zijn Vader. En daar heeft ontvangen al de macht in hemel en op aarde om dat boek en zijn zeven zegelen te openen en de raad Gods volkomen uit te voeren en zijn verloste kerk thuis te brengen in de hemel. Daar gaat het vanmiddag over, uit het heerlijke troostboek van de kerk, onze catechismus. En vanmiddag willen we dan stilstaan bij zondag 17. En ik wil iedereen vragen dat nu op te zoeken, ook onze jonge mensen en de kinderen, en dat met mij mee te lezen. Achter onze psalmen, daar staat het boek van de catechismus. En zoek het maar even rustig op, zondag 19. Dan gaan we met elkaar lezen. Zondag 19. Waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, omdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek voor mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Bij deze zondag 19 willen wij schrijven: de heerlijkheid van Christus. En dan twee gedachten. In de eerste plaats: hij is koning. En in de tweede plaats: hij komt als rechter. De heerlijkheid van Christus. In de eerste plaats: hij is koning. En in de tweede plaats: hij komt als rechter. Toch eerst gaan wij van deze koning zingen, en wel uit Psalm 110. En daarvan de versen 1, 2 en 7. Dus heeft de Heer tot mijn Heere gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. En ook het tweede en het zevende uit de 110e psalm. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Gemeente, zingen we dat uit Psalm 103, zesde vers na het amen der prediking. Vanmiddag worden we dus bepaald bij de heerlijkheid van de Heer Jezus. En waarin bestaat die heerlijkheid van hem? Wel, in de eerste plaats dat hij koning is. En in de tweede plaats dat hij als rechter komen zal. De laatste trap van zijn verhoging is zijn wederkomst op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Dat wacht nog. Maar nu mogen we weten, hij is koning. Liefde gemeente, toen de wijzen uit het oosten kwamen en vroegen, waar is de geboren koning der Joden? Toen moest het antwoord zijn, hij is te Bethlehem. Maar nu als die vraag tot ons zou komen, waar is de geboren koning der Joden? Dan wijzen wij opwaarts naar de hemel. Daar is hij, in de hemel. We hebben daar de vorige keer bij stil mogen staan, hoe hij opgevaren is naar de hemel. En daar wil onze catechismus ons nou nog verder bij bepalen, wat dat allemaal betekent voor zijn kerk, dat de Heer Jezus Christus in de hemel is. En onze belijdenis voegt daar dan ook iets bij, om dat aan te duiden waarom hij in de hemel is. Hij is namelijk gezeten aan de rechterhand van zijn vader. En dan is de vraag van onze catechismus, waarom heeft de belijdenis dat er nu bijgezet? Dat de Heer Jezus heel duidelijk zit aan de rechterhand van zijn vader. Wat betekent dat? Wel, ik denk dat onze jonge mensen wel weten wat daarmee bedoeld wordt met de rechterhand van de Here. In de eerste plaats begrijpen wij wel dat je dat niet letterlijk moet nemen. Waarom niet? Omdat God een allervolmaakste geest is. De Heer heeft geen handen zoals wij handen hebben. Heeft geen ogen zoals wij ogen hebben. Geen oren zoals wij oren hebben. Dus als daar staat aan de rechterhand van zijn vader, dan moeten wij dat niet letterlijk nemen. Maar wil dat iets uitdrukken? En wat wil dat dan uitdrukken? Wel, de rechterhand van God, dat wil allereerst duiden op zijn macht en majesteit. En als er dan staat, hij zit aan de rechterhand van zijn vader, dan wordt daarmee uitgedrukt dat hij van zijn vader heeft ontvangen alle macht en alle eer en alle heerlijkheid. Om dat duidelijk te maken, kinderen, neem ik jullie in gedachten mee naar de troon van Salomo. Jullie weten wel uit de Bijbelse geschiedenis dat dat een hele indrukwekkende troon was. Met die leeuwen aan iedere kant van de opgang. En op een gegeven moment, wanneer Salomo op die verheven troon zit, gaat de troonzaal open en daar komt een vrouw naar voren. De troonzaal in. Wie is het? Het is Batseba. Het is de moeder van koning Salomo. En als koning Salomo haar ziet komen, dan rijst hij op van zijn zetel, van zijn troon, en hij gaat naar zijn moeder toe, en hij neemt zijn moeder mee die troon op, en hij zet haar op een stoel aan zijn rechterhand. Daar mag zij zitten. En dat is het grootste eerbewijs dat een koning geeft aan iemand uit zijn rijk, dat hij mag zitten aan zijn rechterhand. Dat is de hoogste eer die een koning verlenen kan aan iemand. Zitten aan zijn rechterhand. Wel, dat is het nu ook wat er gebeurt. Toen de Heer Jezus de hemel binnenkwam, de troonzaal van zijn Vader, en zijn Vader opstond van de troon, heeft hij Christus bij zijn hand genomen en gezet aan zijn rechterhand. Dat wil dus zeggen, Christus bekroond met alle eer, heerlijkheid en macht. En daar hebben we ook van gezongen. Uit Psalm 110. We hebben daar met elkaar gezongen. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. En deze psalm, en dat is heel opmerkelijk, deze psalm wordt het meest aangehaald in het Nieuwe Testament. Wel 21 keer wordt uit deze koningspsalm, waarin gesproken wordt van Christus als koning en heerser, gesproken. En dat duidt ook op het grote gewicht van het koningschap van Christus. Dat de Nieuwtestamentische kerk steeds weer teruggrijpt naar deze psalm, waar het koningschap van Christus wordt beleden. En wat zo heerlijk is, gemeente, is dat de Heer Jezus Christus zelf deze psalm citeert. En wanneer heeft hij deze psalm geciteerd? Wel in de uren van zijn verdrukking. Met deze psalm heeft de Heer Jezus zelf zijn doodsvonnis getekend. Want als hij staat voor Caiaphas en Caiaphas hem die vraag stelt: zijt gij dan de Zoon van God? Wat zegt dan de Heer Jezus? Van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen gezeten aan de rechterhand van God zijn Vader. En daarin belijdt hij dat hij de Messias is, dat hij de Zoon van God is. En als hij die belijdenis heeft uitgesproken, dan barst de vijandschap los. En dan zegt hij: wat hebben wij nog beschuldiging van noden? Hij heeft zich Zoon van God gemaakt. Daarom moet hij sterven. Christus, hij mag het weten. Als hij staat tegenover het Sanhedrin, nog even. Nog even. En dan zal het waar worden. De vervulling van deze psalm. Dan zal de hemel open gaan. En dan zal ik getriomfeerd over de dood thuis mogen komen. En met mij meenemen, mijn ganse uitverkoren kerk. Zitten aan de rechterhand. Christus, hij kreeg van zijn Vader de hoogste eer. Hij werd bekleed met alle macht en gezag, wat ook God de Vader had. Hij werd zijn Vader even gelijk. En ook Petrus spreekt van dat heerlijk moment. Als Christus naar zijn hemelvaart in mag gaan, dan zegt hij ook, citerend diezelfde 110e psalm: want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt: de Heer heeft gesproken tot mijne Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben, tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganshuis Israëls dat God hem tot een Heer en Christus heeft gemaakt. Namelijk deze Jezus, dien gij gekruisigd hebt. Gij hebt hem wel aan het kruis gehangen, maar God heeft hem alle eer en heerlijkheid gegeven. In de beginnen al op de grote paasmorgen, maar in het bijzonder na zijn hemelvaart is hij bekleed en is hij gemaakt tot een Heere en Christus, daar in die troonzaal, toen hij daar aan de rechterhand van zijn Vader zit, heeft zijn Vader gezegd tegen hem: mijn Zoon, ik heb de betaling aanvaard. Gij hebt een volkomen verzoening gegeven voor de zonden van al uw kerk. En daarom zal ik uw kerk nu in genade aannemen. O, wat een heerlijkheid. Daar is hij geworden tot een Heere en Christus, voor al de zijnen. Daar zegt de Vader: o, als ik straks uw kind hoor, zal ik hem horen met uw oor. Als ik daar zal spreken tot de kerk, zal ik spreken met uw mond. Als ik daar uw kerk leid, zal ik ze leiden met uw hand, gemaakt tot een Here en God. Geliefden, mag u dat nu geloven, dat Hij daar in de hemel is, zittende aan de rechterhand, is Hij ook uw Here en Christus. Want daarin ligt nu al uw zaligheid. Als Hij dan in de hemel is, en daar bekleed met alle eer en heerlijkheid, dan komt natuurlijk de vraag naar voren: waarom is Hij daar met alle eer en heerlijkheid bekleed? En ik zei het al, we moeten het maar met aandacht lezen. En we hebben er ook voor gebeden. Het is niet altijd eenvoudig om de catechismus goed te begrijpen. Want hier staat ook een moeilijke zin. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? En dan luidt het antwoord: dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat Hij zichzelf daar bewijze als het hoofd zijner christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Wat betekent dat nou? Als daar gezegd wordt: Hij is in de hemel om zich daar te bewijzen als het hoofd van de kerk. Wat wordt er met die uitdrukking precies bedoeld? Wel, gemeente, in de eerste plaats laat het ons zien dat de Heer Jezus niet naar de hemel gegaan is om daar werkeloos te zijn, om daar uit te rusten van zijn verlossingswerk. Nee, maar de Heer Jezus is daar om te bewijzen dat Hij het hoofd van zijn kerk is. En wat wil dat dan zeggen? Wel, laat ik eens een voorbeeld nemen om het wat duidelijker te maken. Als je nou eens met school op een excursie gaat en je zou naar Amsterdam, naar het museum gaan, en je ziet daar dat prachtige schilderij van Rembrandt, de Nachtwacht. En als je dat schilderij bekijkt, dan kom je onder de diepe indruk van de maker van dat schilderij. Je zou zeggen, dat schilderij, dat bewijst nu dat we te doen hebben met een geniale schilder. Daar is dat schilderij het bewijs van. Wel, dat bedoelt nu ook onze catechismus te zeggen. Dat Christus regeert over deze hele wereld, dat is nu het bewijs dat Hij de ware Zoon van God is. Het hoofd van zijn kerk. Dat Hij dat is, dat bewijst Hij door zijn Godsregering over alle dingen. Als je wil weten en geloven dat Christus koning is, let dan op zijn regering over al zijn kinderen en over de ganse wereld, door wien de Vader alle dingen regeert. En hoe wordt dat dan zichtbaar? Dat is natuurlijk gelijk je vraag die daarop volgt. En dat wordt dan ook direct in vraag 51 gezegd. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Als Hij daar dan zit bij zijn Vader en Hij bewijst door zijn regering dat Hij de Zoon van God is. Maar wat betekent dat dan voor mij? Wat nut dat mij? Zou ik het eens mogen vragen aan Gods kinderen? Welk nut ervaart u van de hemelvaart van Christus en dat Hij daar zit aan de rechterhand? Kom, vertel het eens. Zou u het aan uw kinderen kunnen uitleggen? Welk nut u mag ervaren van zijn zitten aan de rechterhand? Luister maar, wat de kerk van alle eeuwen daarvan mag belijden. Wel, als Christus daar in de hemel zit, dan krijg ik daar als nuttigheid twee dingen door. Allereerst dat Hij door zijn Heilige Geest alle hemelse gaven uitgiet in mijn hart. En in de tweede plaats, hij bewaart en beschut mij tegen al mijn vijanden. Wat betekenen die twee voorrechten? Dat de Heer Jezus zit aan de rechterhand van zijn Vader. Wel, geliefden, waarom moest de Heer Jezus naar de hemel? Wel, om van daaruit zijn Heilige Geest naar deze aarde te kunnen zenden. Hij heeft het ook beloofd. En na mij zal komen die u troosten zal. De trooster zal komen. Aan mij hebt gij niets, maar ik zal hem zenden die uw harten troosten zal. Christus is allereerst naar de hemel gevaren, opdat hij van daaruit als die koning de Heilige Geest zou kunnen zenden, opdat die in de wereld zijn kerk zou troosten. Prachtig zingt Psalm 68 dat. Misschien hebt u dat vorige keer wel gezongen. Gij voert den hemel op vol eer, de kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen. En dan komt het. Met gaven tot er mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wezen. O, daarom is hij ten hemel gevaren, om van daaruit door zijn Heilige Geest alles wat hij verdiend heeft te kunnen uitdelen aan zijn kinderen. En dan staat er een prachtig woord, uitgestort. En dat betekent dus niet dat het druppelsgewijs gaat, dat het een karig stroompje is, maar dat woord uitstorten, dat duidt op een milde, overvloeiende regen. Je zou het bijna mogen vergelijken met een waterval die naar beneden stort. Zo hebben wij te doen, niet met een karig God, maar bij een God die doet boven bidden en denken. En als hij die geest uitstort, om de hemelse gaven mee te delen. Wat zijn dan die hemelse gaven die de Heer aan zijn kerk geeft? Wel, we zien dat op de Pinksterdag. Wat is het eerste wat de Heilige Geest doet als hij nederdaalt? Wel, dan vervult hij de apostelen met zijn geest om dat woord te verkondigen. Dat is de eerste en de grote gaven van Christus door zijn geest aan zijn kerk. Dat zij het woord Gods mogen horen. Dat levend wekkende woord. Dat dode zondaren levend maakt. Dat woord dat troost. Dat woord dat leven geeft. Dat is die eerste gave van de geest aan zijn kerk. De prediking van het woord. 3000 mensen werden op de Pinksterdag door dat woord gegrepen en tot bekering gebracht. En dat is de gaven die uit die prediking voortvloeit. Dat het een levendwekkende prediking is, waardoor mensen wederom geboren worden en levend worden. O, als de geest toch niet kwam door de prediking, dan was het voor u en voor mij hopeloos. Want hoe zullen dode zondaren levend worden, als het woord niet gepredikt wordt? Als het woord niet verkondigd wordt, hoe zullen zij dan geloven als ze het niet horen? O, dat is het wonder, geliefde. Dat is die rijke gave van Christus aan zijn gemeente. De prediking van het woord, waardoor zielen tot leven mogen gewekt worden. Maar ook dat woord, waardoor mensen keer op keer getroost mogen worden, kracht mogen krijgen om voort te gaan op de levensweg. De kracht waardoor zij mogen strijden tegen de zonden, om heilig voor de Heere te leven. Die gaven die hij uitstort, het zijn de gaven van de roeping, waardoor hij zondaren roept. Het zijn de gaven van de rechtvaardiging, waardoor hij zondaren vergeeft. Het is de gave van de heiliging, waardoor hij zondaren reinigt en wederbaart. Het is de gaven van het geloof, waardoor ze Christus mogen omhelzen. Het is de gave van de volharding, waardoor zij thuis zullen komen. Het is de gave van de blijdschap, de vreugde. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zere wegen. Het is de gave van de lijdzaamheid, dat zij ook in moeilijke dagen, in dagen van rouw en verdriet, gesterkt worden door de Heeren om de weg voor te gaan. Het zijn de gaven van nederigheid, waardoor we bukken kunnen onder een ander, waardoor we onrecht kunnen lijden en verdragen. Het is de gaven die Hij uitstort van de leiding in ons leven. Dat we zien dat Hij alle dingen leidt en dat alle dingen moeten medewerken degenen die in Hem geloven. En wat nou het grootste wonder? Dat Hij die gaven geeft, zijn Heilige Geest, aan wederhorigen. Daarom als gevraagd wordt, wat nuttigheid verkrijgt gij? Van Christus zitten aan de rechterhand van God de Vader, dat Hij zijn Heilige Geest uitstort en door die Heilige Geest mij deelachtig maakt, al de gaven van Christus. Dan zeg je dat met een betraand oog, en dat voor zo een als ik ben, een wederhorige. Maar niet alleen een wederhorige, ik ben ook in mijzelf een krachteloze. En wat wordt het dan een wonder dat Hij niet alleen die gaven uitstort door zijn geest, maar dat Hij ook door zijn geest mij tegen alle vijanden beschut en bewaart. Oh, wat ligt daar toch een nuttigheid in? Waarom? Omdat ik in mijzelf, zoveel ik krachteloos ben. Wie van Gods kinderen kan in zichzelf een zonde doden? Wie kan een zonde overwinnen? Wie kan een ongerechtigheid bestrijden? Ik moet zeggen, ik ben tot hinken en zinken elk ogenblik gereed. En ik moet het leren en al meer leren. Zonder mij kunt gij niets doen. Ik heb in mijzelf geen kracht om tegen die vijanden te strijden. En daarom heb ik het zo nodig dat Christus mij door zijn geest bewaart en beschut. Dat ik het elke keer weer weten mag waar ik veilig ben. Als ik met David zeg, want gij zijt mij een toevlucht geweest. Gij zijt mij een sterke toren voor de vijand. Ik zal in uw hut verkeren in eeuwigheid. En mijn toevlucht nemen in het verborgene uwer vleugelen. Daar ben ik veilig. Bij u alleen. Daar kan ik mij veilig weten. Tegen al die vijanden. En verderop zal de catechismus ons leren wie die vijanden zijn. En dan noemen ze met dat aangrijpende woord, het zijn doodsvijanden. Vijanden die het op mijn ondergang gemunt hebben. En wie is dan die vijand? Wel allereerst die grote tegenstander van God, de duivel. Die het mij aan alle kanten benauwd maakt. En die het mij met zijn helse influisteringen zegt, ik heb geen heil bij God. Die helle hond, die mij elke keer wil laten zondigen. En als ik dan struikel, zeg, zie je nou wel dat je geen kind van God bent. Want anders had je die zonde niet gedaan. Die al het werk Gods in mij in twijfel brengt. En zegt, is het allemaal wel waar? Bedrieg je jezelf niet? Je zult nog als een huichelaar openbaar komen. Die vijand, die helle hond, die duivel, dat als ik moet gaan door de wegen van moeite en zorgen, die zegt, waar is nou je God? Is dat nou een God die je vrouw wegneemt? Is dat nou een God die je zo'n ernstige ziekte zendt? O, als hij daar die vraag stelt, waar is dan uw God aan wie gij uw zaak toevertrouwde, op wie gij bouwde? O, wat kan hij het benauwd maken? Zodat je het wel eens zegt, ik zal nog omkomen in Sauls handen. Geen kracht tegen die geweldige vijand van de duivel. Daar is de wereld met zijn verleidende macht. O, wat kan Gods kind aan alle kanten belaagd worden door de verleidingen van de wereld. Dan hoef ik u niet te zeggen welke verleidingen er zijn. Denk alleen maar de moderne media. Hoeveel mensen heeft het niet in zijn grijp tot de dienaren van God toe. Maar bovenal Mijn eigen boze hart, dat is mijn grootste vijand. Dat vlezen hart, dat zich maar aan God niet wil onderwerpen. Dat hoogmoedige hart, dat goddeloze hart, dat eigenzinnige hart, dat trotse hart, staat altijd de omgang met God in de weg. Drie vijanden. De wereld, de duivel en mijn eigen oude natuur. En wat is het dan nodig als die vijanden op mij afkomen en dat nieuwe leven aan alle kanten aanvallen, dat het gebed er is: o kom, Schepper Geest. O kom, Heilige Geest, en vervul mij met kracht uit Christus vandaan, om in die kracht tegen die mogendheden te mogen strijden. Ja, wil gij zelf voor mij strijden? O, dat het mag zijn zoals Jozef had het zegt: in mij is geen kracht tegen die grote menigte. En ik weet niet wat ik beginnen moet, maar mijn ogen zijn op u. Om het dan te mogen ervaren, maar de strijd is ook niet uwes, maar de strijd is Godes. De Heere zal aan de spits treden. Hij zal opstaan tot de strijd. Zijn haters wijten, zijn verjaagd, verstrooid, doen zuchten. O, dat mag de troost zijn van de kerk. Dat is de nuttigheid die zij verkrijgt uit het koningschap van Christus. Hij bewaart en beschermt mij, dat zelfs de poorten der hel zijn gemeente nooit zullen overwinnen. O, dan kan het wel eens nauw uitgaan. Dan wordt het waar dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Maar ze worden zalig door alles heen, omdat hij regeert en hij bewaart. En zijn kerk in zijn handpalmen is gegraveerd. En niemand ze daaruit rukken kan. O, wat nuttigheid heb ik uit het zitten van de rechterhand van God. Kom, zeg het nou eens na. Wat nuttigheid verkrijgt gij uit het zitten van de rechterhand van Christus bij zijn Vader? Wel, dat hij van daaruit zijn geest uitstort. En in die geest mag ik nu delen in al de hemelse gaven. O, wat een nuttigheid, wat een heerlijkheid. En hij bewaart en beschermt mij tegen al mijn vijanden. Heerlijke nuttigheid, voel je het wel, dat je niet buiten die Christus kunt, die aan de rechterhand van zijn Vader zit. We gaan verder luisteren. Met welk doel zit hij daar nog meer aan de rechterhand van zijn Vader? Wel, hij is daar, opdat hij straks zijn kerk zal gaan thuisbrengen. Wat heeft hij gezegd? Word niet ontroerd, want ik vaar op naar mijn Vader. Waarom? Om u een plaats te bereiden. Hij komt straks om de zijnen thuis te halen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachten. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Wat troost u de wederkomst van Christus? Dat is een gewichtige vraag, gemeente. Ik zou het eigenlijk wel eens willen weten. Wie van u verlangt naar de wederkomst? Wie van u ziet uit naar die dag dat Christus zal ontvangen al de eer en de glorie, volkomen van al zijn kinderen? Is dat een troostvolle gedachte voor u, dat hij het zegt: ziet, ik kom haastiglijk? Is het voor u een troostvolle gedachte dat het hart van Christus is brandende van liefde om zijn kerk thuis te halen, opdat zij daar zullen zien de eer en de heerlijkheid die hij heeft bij zijn Vader? Troost u Ziet u daar naar uit, naar de wederkomst? Verlangt u daarnaar? En is u dat tot troost? Ik denk dat er heel wat in de kerk zeggen, die zeggen, ik wil eigenlijk aan die dag niet denken. Die dag, daar houd ik mij verre van. Want waar zal ik verschijnen als hij wederkomt? Als hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Dat is misschien wel voor de meesten onder ons een dag van grote verschrikking. Maar onze catechismus weet dat er een kerk is die het tot troost is. En dan mag het u wel opgevallen zijn, gemeente, dat onze Heidelberger catechismus in de vorige vraag nog stelde, wat nuttigheid. Maar hier gaat het over, wat troost u de wederkomst van Christus? Wanneer heb je troost nodig? Wel, wanneer je verkeert in smart, in pijn en verdriet, dan is het troost zo nodig om die smart te lenigen. Om die smart te kunnen dragen. Om het in het leven vol te houden. En niet in moedeloosheid weg te glijden. Dan heb je troost nodig. En dat zegt nu ook. En dat is de beleving van de Heidelberger catechismus. Want als dan gevraagd wordt. Wat is dan die troost? Die daar vloeit uit de wederkomst van Christus. Dat ik in alle troefenis en vervolging. Dat hoort bij Gods kerk. Dat hoort bij het leven der genade. Droefheid en vervolging. Dat heeft de Heer Jezus ook tegen zijn kinderen gezegd toen hij heen ging. Toen heeft hij ze eerlijk behandeld en gezegd. Ze zullen u haten, want ze hebben ook mij gehaat. O, dat moet een deel zijn van het leven van degenen die aan Christus verbonden zijn. Dat ze delen in de smaadheid die ook hij hier op aarde heeft geleden. Dat ze ook delen in de vervolging. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Want geliefden, laten wij dat goed vasthouden. Het is zeker waar als dat gezegd wordt. Dat wij in al die aardbevingen die we zoveel op ons afzien komen. Ook de afgelopen week weer. Dat er zijn zullen die zeggen, ja, in dat alles horen wij de naderende voetstappen van Christus. En dat is zeker waar. Maar als deze dingen geschieden, zegt Christus, die aardbevingen, die tsunamis, weet dan dat het einde nog niet is. Wat moet er dan nog gebeuren? Wel, Gods kerk zal door de oordelen moeten gaan. Want dat is wat Christus gezegd heeft. Er zullen vervolgingen komen van de kerk des Heren. Ze zullen u uit de raadsvergaderingen sleuren. Ze zullen u voor de rechtbanken brengen. En spreekt daar het boek Openbaring niet van. Dat de kerk komt in het laatst der dagen in de oordelen. Dat de vijand, de antichrist, zo zich verheft. Dat het wel lijkt of Gods kerk het verliezen moet. In alle droefenis en vervolging. Dat is het testament dat Christus heeft nagelaten aan de zijnen. En dat wordt ook de werkelijkheid van al Gods kinderen hier op aarde. Dat ze door veel verdrukkingen, lijden, droefheid moeten ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar dan is het zo'n troost. Als je in dat lijden verkeert. Als je daar in die droefenis gaat, in die vervolgingen, dat je opwaarts mag zien en geloven. Hij komt om de wereld te richten. Dat ik te midden van al de droefheid en vervolging mag weten dat hij, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft, en al de vloek voor mij weggenomen heeft, wederkomen zal.
Wie komt er weder? Waar verlangt de kerk naar? Naar hem die zich aan het kruis in het gericht van zijn vader heeft gesteld en al mijn vloek heeft weggenomen. O, daar zie je het verlangen van de bruidskerk naar haar bruidegom, die zich voor haar heeft doodgeliefd aan het kruis. Voel je, gemeente, in bijzonder u die God vreest, hoe erg het is als u niet naar de wederkomst verlangt. Hoe dat Christus pijn doet als hij wel naar u verlangt en zegt: ja, ik kom haastig, door de liefde gedreven om zijn bruidskerk thuis te mogen halen. En u verlangt niet naar hem. O, komt het niet omdat we zo wereldgelijkvormig zijn? Dat de kerk zich zo heeft aangepast aan de wereld, dat er schier geen onderscheid meer is, en dat wij niet delen in de smaadheid van Christus, dat wij niet delen in de vervolging, omdat we niet zichtbaar zijn als christenen, dat we niet getuigen van hem, dat we niet waarschuwen een wereld verloren in schuld en niet oproepen tot bekering. Omdat we geen zoutend zout meer zijn, niet prikkelen in deze wereld, maar meedijnen op de golven van wereldgelijkvormigheid. Maar wie waarlijk een christen is en de voetstappen van Christus drukt, die zal ook lijden in het lijden van Christus. Die zal ook de smaadheid van Christus dragen. Die zal ook vervolgd worden om Christus wil. En die, door die vervolging en droefheid gedreven, verlangt zo naar hem die hem vrijgekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Wat troost het u wel dat hij wederkomt, die zich in het gericht voor zijn vader gesteld heeft en om mijnentwil de dood is ingegaan en de vloek heeft weggenomen. Ik verlang zo naar mijn borg en zaligmaker, om hem toe te brengen al de lof en de eer. Dat troost mij. Te midden van al de droefheid en vervolging, daar heb je de levende kerk die uitziet naar haar koning om thuis te komen. Maar ze verlangt niet alleen naar haar bruidegom, naar haar koning, om hem eeuwig te mogen dienen in volmaaktheid. Maar wat staat er ook bij? En dat is een prediking zo indringend, zo scherp. En mocht het u raken vanmiddag, hij komt ook als de rechter die al zijn vijanden en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal. Dat is de troost van Gods kerk. Er komt een dag dat hij al zijn vijanden, en die zijn ook mijn vijanden geworden, voor eeuwig zal overwinnen. En voor eeuwig zal wegwerpen in de eeuwige verdoemenis. En gemeente, die woorden, die brengen een scheidslijn aan vanmiddag, dwars door de kerk van Damwalden heen. Want er zijn maar tweeërlei soorten mensen: vrienden van Christus en vijanden van Christus. Andere mensen kent Gods woord niet. Wij denken nog wel eens dat er een derde soort is, maar die kan ik in de schrift niet vinden. En wat bent u nou? Een vijand van Christus of een vriend van Christus? En dat kunt u weten, want wie een vriend van de wereld is, kan geen vriend van Christus zijn. En dan breng ik maar weer de zaak terug tot de werkelijkheid van uw dagelijkse leven. Wat staat bij u bovenaan? Waar gaat uw hart naar uit? Is dat naar Christus, naar zijn genade, naar zijn liefde, naar zijn stem, naar zijn gemeenschap? Is dat het wat uw leven beheerst?
staat uw leven in het teken van uw koning en zaligmaker en bruidegom, de Heer Jezus Christus. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog hier op aarde nevens u toch lusten? Er is niets waar ik in kan rusten. Gij zijt mijn rots, gij zijt mijn deel. Gij zijt mijn eeuwig goed, mag dat ook klinken in uw hart. Of niet? Het is van tweeën één, geliefde gemeente. En als hij nu eens vanmiddag op de wolken wederkomt, en hij zal zijn engelen uitzenden, hoe zal hij u dan aantreffen, hier vanmiddag in de kerk? Zal hij u dan aantreffen als één die weggescholen zit achter het bloed van Christus, aan wiens hart de druppelen van het bloed geheiligd zijn, gereinigd in dat dierbare bloed, waar we vanmorgen bij stilgestaan hebben? Dan zal die engel voorbij gaan. Dan zal hij u niet bundelen met al zijn vijanden, als dat dorre hout, om het te werpen in die poel die dat brandt van vuur en zilver. Dan zal hij u binnenhalen en zeggen, kom in, gij gezegende mijns vaders. Of zal hij u aantreffen als een vijand, misschien zelfs in een godsdienstig kleed, misschien trouw meelevend in al de dingen, maar toch diepste in het hart, een vijand van vrije genade. Hoe zal hij u aantreffen? O gemeente, onderzoek je dan vanmiddag na. Wat nuttigheid verkrijg ik aan het zitten van de rechterhand van de Vader? Is dat de nuttigheid die je zo nodig hebt? De Heilige Geest, omdat je zelf onvruchtbaar bent. Heb je die Geest nodig keer op keer om je te verlevendigen, om je te leiden? Heb je die Geest nou in alle dingen nodig? Heb je geen kracht om te strijden tegen al die vijanden? O, dan gaat je hart uit naar die koning, die daar zit aan de rechterhand van zijn Vader. Zulk een is mijn liefde. Hij draagt de banier boven tienduizenden. Ik verlang zo. O, dan begrijp je op mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Naar Christus, ik weet. Mijn Verlosser leeft. Ach, Heer Jezus, wanneer komt die dag? Dat ik zien mag uw aangezicht geprezen. Wanneer komt die dag dat ik thuis mag komen en nooit meer zal zondigen? Gemeente, als dat nooit eens je verlangen geweest is, dan vrees ik met grote vrezen dat je nog wandelt op de brede weg. O, want alleen degene die heimwee hebben, die heimwee hebben naar dat hemels Jeruzalem, die zullen thuis komen, hoor. En als er nooit dat heimwee is om God eeuwig te loven, van de zonde verlost te worden, dan vrees ik nog dat je een hart hebt dat aan de aarde gehecht is. Een hart zoals de vrouw van Lot, en dat nog om zal komen op de weg naar Zoar. Daarom bid toch, Heere, bekeer mij. O Heere, geef toch dat op die grote dag niet tegen mij gezegd zal worden, ga weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Gij hebt nooit gewild achter dat bloed van mij te schuilen. Gij hebt nooit gewild mij als koning te erkennen. Gij hebt nooit gebogen aan mijn voeten. Kom dan, onbekeerde medereiziger, buig je toch heden aan de voeten van deze zaligmaker, voordat hij zal komen als de rechter van hemel en aarde. Al zijn vijanden aan zijn voeten zal onderwerpen. En dan die geloofsjubel. Die geloofsjubel van de kerk. Maar, wat een tegenstelling. Een eeuwige tegenstelling. De vijanden onderworpen. De vijanden in de eeuwige verdoemenis. Maar mij, met alle uitverkorenen, tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Kinderen, jonge mensen, gemeente, wat een uitzicht heeft Gods kerk. Maar mij zal hij nemen en opnemen in eeuwige heerlijkheid. Wat een uitzicht straks. Als ik ga sterven, dan ga ik naar huis om eeuwig aan te mogen zitten. Aan de tafel van het Lam. Om mij met Abraham, Isaac en Jacob, met Tamar, met de zondares, met Manasse, met David, met Paulus, met McShane, met Boston, met al de gezaligden, eeuwig God te mogen loven. En als hij dan wederkomt, zal ik ook mijn lichaam er terugkrijgen. En dan zal ik volmaakt eeuwig hem mogen dienen. O, wat een vooruitzicht. Wat een troost. Te midden van alle verdriet. Te midden van alle pijn. Te midden van alle eenzaamheid. Te midden van alles. Bestrijding en aanvechting. Hef dan het hoofd omhoog, Heere, en doe mij uw gunst aanschouwen, maar mij en al zijn uitverkorenen tot zich nemen zal in de hemelse heerlijkheid en blijdschap. Geliefde gemeente, zal dat ook uw en jouw deel zijn? Amen.